Toch voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Matthäus 3. En daarvan de eerste twee versen. Matthäus 3, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heren aldus. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea. En zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik bekering vanwege het nabije koninkrijk. Letten we een ogenblik op de persoon van Johannes, op de plaats van zijn prediking en op de inhoud van zijn prediking. Toen Johannes de leeftijd van 30 jaren bereikt had naar het woord van God, begon hij op te treden, ambtelijk, in de woestijn van Judea. Hij is in de woestijn gebleven tot de tijd van zijn openbaring aan Israël. Dat betekent tot de tijd dat de Heere hem uitstootte in de wijngaard, al was het dan een woestijn, dat hij begon met het woord van God te verkondigen. In die tijd heeft hij een tijd gehad, voor die tijd heeft hij een tijd gehad van voorbereiding, van onderwijzing door de Heere, door de Heilige Geest. Afgezonderd heeft hij geleefd van het leven van dorp en stad. Hij verkeerde in de eenzaamheid als een kluizenaar en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. En in die tijd heeft de Heere hem door de Heilige Geest onderwezen in het woord en in het koninkrijk der hemelen, opdat hij op Gods tijd door die geest daartoe toebereid de boodschapper en de heraut zou zijn die voor de koning heen mocht gaan. In diezelfde dagen, die wondervolle dagen, waarin zoveel gebeurd was en waarbij ook alweer zoveel vergeten was. In die dagen die door God bestemd waren van eeuwigheid. In die dagen kwam Johannes de Doper. Daar in dit beginvers wordt hij alreeds de Doper genoemd, zoals hij ook later door het volk genoemd zal worden. Hij komt daar, zijn naam betekent God is genadig. En hij zal ook verkondigen dat God genadig is. Want deze Johannes heeft ook het heilig evangelie gepredikt. En hij heeft het lam van God aangewezen. Toch staat zijn prediking sterk in het teken van het gericht. Dat zal blijken. Maar opeens, als zoals kwam hij uit de lucht vallen. Hij heeft 30 jaren gezwegen. Daarbij was uiteraard zijn kindertijd. Maar als kwam hij uit de lucht vallen, zo spoedt hij zich op een ogenblik naar de Jordaan, waar de veren zijn, waar de mensen over kunnen waden, waar de karavaans komen uit andere landen en de handelsreizigers en noem maar op. Voedt zich naar het woestijngebied in de directe omgeving van de Jordaan. Dat is niet zonder meer, want immers de profetie die door Matthäus aangehaald wordt luidde: de stem des roepende in de woestijn. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. De plaats waar Johannes op moet treden is de woestijn, niet de stad. Niet de pleinen op de straten. Ook niet de dorpen. Maar de woestijn. De woestijn van Judea. Die dorre wildernis waar geen leven te vinden is. Waar slechts spaarzamelijk voedsel gevonden wordt. Hoewel het haast nog niet te begrijpen is hoe een mens ervan leven kan. Sprinkhanen en wilde honing. In deze woestijn moet hij het woord van God bedienen. Juist in de woestijn. Want de persoon van Johannes, zoals hij daar staat in zijn soberheid, met zijn doordringende blik, met zijn door God zelf gevormd zijn in de eenzaamheid. Je zou als het ware zeggen, hij is door God zelf volgemaakt in de tijd van zijn afzondering. Opdat hij nu een korte tijd, want het zal geen lange tijd zijn, maar opdat hij nu vertoond zou worden als de verkondiger van de gerechtigheid Gods, als de zanger van de milde deugd en van de strenge rechtsgedingen, om het verkeerde hart te veroordelen en te verdoemen, en de wraak iedere morgen te doen gevoelen aan de goddelozen, om ze niet te voeden in de stad des Heren, in de gemeente der uitverkorene Gods. Hij moet in de woestijn juist staan. Daar moet hij prediken. Niet binnen de burgerlijke muren van die synagoge. Ook niet in de tempel te Jeruzalem, hoewel hij een priesterzoon was. Maar hij moet daar in de wildernis een baan bereiden voor onze God. Nu valt het uiterst moeilijk om in de woestijn een baan te bereiden voor de koning. Er was wel een zekere route in de woestijn waar de karavaans langs trokken, maar om nou werkelijk een koninklijke weg te bereiden in de woestijn, dat was uiterst moeilijk. De woestijn leende daar zich niet zo goed voor. Want de woestijn is teken en prediking niet alleen van de wonderen van God die hij daar verricht heeft, maar ook van de eenzaamheid, van de honger en van de dorst, van de verzoeking. De woestijn is ook zinnebeeld van het werk van de duivelen die naar de Joden dachten in die woestijn bij legio aanwezig waren en daar de woestijn onveilig maakten. Hier moet Johannes worden voorgesteld als predikende in de woestijn van Judea, opdat de plaats waar hij stond mede zou getuigen van de diepe ellende, van de dodigheid en van de wildernis die daar heersten onder het volk Israël. En wij kunnen zeggen, ja, zo is een mens van nature altijd een huilende wildernis en een dorre woestijn. Dat is waar. Maar in de dagen van Johannes de Doper was het in zonderheid wel droevig gesteld. Want uitgenomen hier of daar een mens die verwachtende was de vertroosting en de verlossing van Israël, was in het algemeen genomen de vreze Gods verre te zoeken. Terwijl de vormendienst ten top gedreven was. Men leefde aan de ene kant zo vormelijk als maar mogelijk. En aan de andere kant zwelgde men de kemel door. Zo was het leven in die dagen. En nu kunnen wij wel zeggen, ja, hij is die grote God die zich met zondaren bemoeit. Maar dan moeten we wel bedenken dat hij zich ook met zondaren bemoeit. En dat hij zondaar maakt. Opdat we de zaken niet door elkaar halen. Want wij kunnen wel zeggen nog, ja, het is waar. De genade van God is onvoorwaardelijk. Dat betekent, er komt geen ene voorwaarde aan te pas, omdat hij alles werkt. Maar dan ook omdat hij alles werkt. Hij werkt alles. Ook de verbrokenheid en de verslagenheid des harten. Ook dat wij zouden bekennen wie en wat wij zijn. Want ik dacht dat er nooit veel van uitgegaan was. Als ik of als u in de algemene zin van het woord ons tot Jezus wendde. Om iets te ontvangen. Of om bekeerd te worden. Of om dit. Of om dat. Want wij hebben daar geen belang bij. Wij hebben daar geen belang bij. Het gaat ons eigenlijk niets aan. En degene die door die geest bearbeid wordt, die gaat tot juist pas geloven dat hij zo'n ellendeling is. Dat hij zo'n woestijn is. Dat hij daar maar zo dood als een wildernis neer ligt. Dan wordt het ook de druk op zijn ziel die er van Gods wegen op ligt dat hij God niet kan ontmoeten. En dat er nodig is één, een borg, een zaligmaker, die zich over hem ontfermt. Predikende in de woestijn. Daar ligt enerzijds in uitgedrukt, man. Je woont in het midden van een volk, dat ver en diep is weggezonken. Waar de getrouwe weinigen zijn in den landen. En waar de reine vreze Gods en de verkondiging van de genade is ingeruild voor een menselijk systeem van vormen dienst en van werken. Ja, Heere God, gij hebt Johannes in die woestijn van Judea neergezet. Om ons daarin te tekenen, zie, dat is mijn volk. Dat is de plaats waar de boodschap weer klinkt. Alles even onvruchtbaar, alles even dood en gevoelloos. Er is niemand die zich opmaakt en zegt, waar is God mijn maker die de psalmen geeft. In de nacht. En dan te bedenken dat in diezelfde woestijn gezongen is. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen. En dorsten naar u in een land. Dat dor en mat van droogte brandt. Waar niemand lafenis kan krijgen. En dat even daarvoor een godsman David zong, heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar u al verbogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Het is er allemaal ver vandaan. Het is allemaal verzonken in de dood. En daar komt het trouwens altijd met de mens terecht. Ja. Het is onze schuld, dat zeg ik erbij. Wij hebben God verlaten. Wat wijsheid zouden wij nou kunnen opbrengen? Maar daar komt het nou altijd met de mens terecht. In de vorm. In de vorm. in een dode letter die die nawandelt. Maar de kracht derzelfde verloochent die, want hij doet wat hij zelf wil. Er is geen enkele kracht Gods, geen enkel woord van God dat hem op die weg iets zegt. Zulke woestijn, zulke dorre, lege woestijn is de mens geworden. Maar tegelijk is het ook openbaring van de genade van God, van zijn eeuwig welbehagen. Want hij zou die woestijn ook over kunnen geven. Hij zou die woestijn ook voor eeuwig kunnen verlaten en zeggen, daar wil ik niets meer mee te maken hebben met die woestijn. Laat die woestijn daar maar liggen, eeuwig onder het vuur en de hitte van de zon. Laat de duivelen daar maar wonen, de duivelen alleen. En laat daar de stervelingen maar sterven van dorst. En door de roofdieren worden opgegeten. Dat had hij kunnen zeggen. En dan had hij niet onrechtvaardig geweest. Want hij is niet onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Maar nu zien wij hierin ook openbaring van zijn welbehagen. Dat hij nou echt ook vervult. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, o huis van Jacob. Maar om mijnentwil zal ik het doen. En om mijn grote naamswil. Daarom komt deze man, deze genadegave van God, deze Johannes. Hij wordt door God neergezet om te prediken in de woestijn. Tijn van Judea. En dat is weer het licht. Het lichtpunt. Dat de Heere zo groot is van geduld. Langmoedigheid. En dat hij niet eeuwig de toren behoudt. En dat de Heere zo lang doorgaat. Opdat hij al zijn ellendigen, zijn uitverkorenen, al zijn ze zelf woestijnen en al wonen ze in de woestijn, dat hij ze tevoorschijn wil halen uit die woestijn om ze zijn woord te doen horen. Door ze zijn woord te doen horen. Predikend in de woestijn van Judea. Judea, ook al een veelzeggende naam. Het roept allemaal die oude herinnering op. Het roept allemaal gedachten op aan David, aan Bethlehem, aan het broodhuis, aan de omzwervingen van David, de vervolgingen van Saul. Het roept allemaal gedachten op aan die dagen van ouds. Die dagen waarin in alle donkerheid toch het licht van Gods genade zo geschenen heeft. Het kan toch allemaal terechtkomen met een mens. Met een gezin. Met een gezin, ja. Met een gemeente. Met een volk. Dat zoveel gunsten had genoten. En tenslotte niks meer over. Dan woeste wildernis. Wat zou Jezus daar nou moeten doen? Ja, ik bedoel nu in de verkondiging. Want er is niemand die enig belang bij een zaligmaker heeft. Niemand. Er is niemand die enig belang bij een verlosser heeft. Waarom niet? Omdat ieder staat overeind in zijn eigen waarde, in zijn eigen kracht, in zijn eigen verontschuldigingen, in zijn eigen goedpraterijen. Hij heeft geen dingsgebrek. Je zou zo zeggen. Ja, als een mens maar een klein beetje gebrek begon te lijden. Een klein beetje begon te ontdekken hoe een ellendeling dat hij is. Ja, dan. Wij weten niets van. Het gaat aan hem voorbij. Rijk en verrijkt. En hij heeft geen ding gebrek. En toch gaat God door. En toch laat hij die woestijn niet over aan zichzelf. En toch zendt hij zijn woord met macht en majesteit in die woestijn. En waar nou God zelf in dat woord mee wil komen, daar zullen ook wonderen geschieden. Daar zal het weliswaar kraken aan alle kanten. Maar de Heere God wil dat er een toegerust volk zal zijn. Als straks de Messias komen zal, de Heer Jezus Christus, als hij zich zal openbaren. En dan is het waar, ik weet het wel, er zijn er vele afgevallen. Ook van degenen die door Johannes gedoopt zijn. Maar onder dat alles is toch ook een volk geweest dat door de verkondiging van het woord Gods was voor hen toebereid om die zaligmaker met blijdschap te mogen begroeten. Want Gods werk is niet zinloos geweest daar in de woestijn en door de prediking van Johannes de Doper. Hij gaat prediken. Hij zegt. En het lijkt als een, ja, zoals ik reeds zei, Johannes is in de woestijn door de Heere voorbereid. Lang heeft hij moeten zwijgen. 30 jaren was iemand oud als hij leren ging onder Israël. Maar nu is het net alsof als het ware die stop, die dop eraf gaat. En dat er een straal water omhoog bruist. En hij schreeuwt en roept het uit. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wonderlijk, dat is de korte inhoud van zijn prediking. De bekering, dat ze zich zouden bekeren. Niet omdat het anders slecht afloopt, dat is ook waar hoor. Maar het eigenaardige is dat er hier staat, want het koninkrijk der hemelen, de genade Gods, de zaligmakende genade Gods is nabij. Vele wekken de bekering alleen maar op uit het oogpunt van de schrik en van het eeuwig straflijden. Johannes spreekt ook van straflijden, van vuur en van de wan. Maar het centrale van zijn boodschap is bekering. Waarom? Want de genade van God is gekomen. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Ja. Dat is nou net een woord om in beroering door te geraken. Of beroering, was het maar waar. Was het maar waar. Maar het is meer een woord om in discussie te geraken. Om op de een of andere manier eruit te komen, want de mens kan zijn eigen toch niet bekeren. En de dominee zegt toch ook dat het allemaal gaven God zijn, ook de bekering. En dat het genadeverbond alleen maar gaven bevat. Vrije gaven, God. Omdat alle voorwaarden die zijn door de Heere Jezus Christus als het hoofd des verbonds voor zijn rekening genomen. Nou, daar wou ik nou vanmorgen niet veel van zeggen. Van al die dingen. Hoe wij erover denken. Waarom? Omdat wij niet deugen. Omdat wij niet deugen. Omdat wij van die kleine zielige mensjes even staan te praten en te overleggen. Hoe moeten we dat nou eens zien? Hoe moeten we dat nou zien? Maar wat is dat eigenlijk bespottelijk? Wat is dat ellendig als een mens gaat zeggen, hoe moeten we dat nou zien? Dat is goed voor de jongelingsvereniging misschien, of voor de knapenvereniging, de mannenvereniging, om daarover te zeuren. Maar wij zijn toch op weg en reis naar de eeuwigheid. Wij zeggen toch zo mooi dat we een ziel te verliezen hebben, en dat sterven God ontmoeten is. Wat heb je dan aan praatjes? Wat heb je er dan aan om te zeggen, ja, hoe moet je dat nou zien? Wij kunnen het niet. Wij dit en wij dat. Alsof de Heere God geen recht zou hebben om zijn knecht deze woorden op de lippen te leggen. Bekeert u. Alsof de Heere zich aan moet passen aan onze dogmatische formuleringen. Vergeet dan niet dat we eigenlijk precies alleen maar hetzelfde niveau behalen als de Joden. Bekering was goed voor heidenen en voor tollenaren en voor hoeren enzovoort. Maar hun waren al bekeerd. Ze waren allemaal al bekeerd. Je hebt ontzettend weinig onbekeerde mensen. Want de mensen zijn allemaal bekeerd. In zoverre bekeerd. Dat ja, men zeurt en men zoekt en men tast het terrein af en zegt, ja, ijs, is dat nou een ijs? Ja, er zijn geen eisen. Dan je zegt, nou ja, bij ons zouden ze zeggen in de gemeente, eisen, nee, die hebben allemaal de heren voor zijn rekening genomen. En in een andere kerk zeggen ze, de ijs die blijft liggen en zo ga je maar door. Maar als je nou het hele zaakje bij elkaar pakt, wij en een ander, wat ziet je daarmee op? Wat heb je eraan? Wat eist de Heere van ons dan trouw en gerechtigheid te doen en ootmoedig te wandelen met de Heere onze God, schrijft de profeet Micha. Nee, wij denken vaak wel dat we die bespiegelingen te boven zijn, maar we zijn ze niet te boven. En daarom is het woord van Johannes, de knecht des Heere, Gods genadegave midden in de woestijn, is zo nodig. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, dat wil hier zeggen, dat woord oorspronkelijk wil zeggen, een omkering van de gedachten, van de innerlijke overleggingen, van de gezindheid, een omkering. Het wil eigenlijk zeggen dat zoals ik nu denk dat ik ben en waarnaar ik op weg ben naar het eeuwige leven. En alles wat ik maar bij mezelf vind of niet vind. Zoals ik nu denk, zoals heel mijn wezen ervan doortrokken is. Zo is het verloren. Al heb ik de conclusie getrokken dat ik zo wel op huis aanga. Al heb ik voor mezelf uitgemaakt dat ik wel bekeerd ben en in de hemel kom. Het komt niet uit. Bekering wil zeggen zo'n omdraaiing van gedachten. Zodat alles precies andersom wordt en is zoals je dacht dat het was. Zoals je dacht dat het was. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Je zou haast zeggen, schikt u om uw God te ontmoeten. En daar nog bij, hoe onuitsprekelijk dat Johannes de drangreden van die bekering nemen mag in de komst. In de nabijheid van het koninkrijk der hemelen. Het is alsof die zeggen wil, mensen, het wordt tijd. Het is 11:55. Het wordt tijd. Je gaat niet zo het koninkrijk der hemelen in. Houd er rekening mee. Want wil hij zeggen in het koninkrijk der hemelen. Komen wel ongelukkige schepselen en zondaren. Maar geen zondaren die er eigen zondaar zijn handhaven. Omdat ze bij zichzelf hebben gezegd. Och, het komt er niet op aan hoe je komt, als je maar komt. Als je maar komt, vertel het maar. Nee. Zondaar. Verloren mensenkinderen. Mensenkinderen die waarachtig overtuigd zijn. Als ik zo sterf, dan ben ik verloren. Dan blijf ik verloren. Dan is alles even uitzichtloos en grauw. Ja, een toebegerust volk voor de Heere. Voor de zaligmaker, dat betekent een verloren volk. Dat betekent een schuldig volk. Dat betekent een woestijnvolk. Dat daar neder zit midden tussen de doornen en de distelen in de wildernis. Maar dat het ook ziet en bekend voor het aangezicht des Heeren. Dat ben ik, Heere. Opdat er geen andere weg meer overblijven dan de genade onze Heer Jezus Christus en het welbehagen dat door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. Dat was nou in die tijd, mensen, moet je goed rekenen, dat was nou in die tijd gewoon een donderslag bij heldere hemel. Natuurlijk. Iedere Jood wist wel zijn prevelementje over het koninkrijk. Wat dat betreft waren ze net als die overgetuigen. Die noemen de kerk de koninkrijkszaal. Die koninkrijksgedachte, die zat er diep en diep in bij de Jood. Er was alle reden toe. Als je de profeten, de wet en de psalmen leest. Dan kom je elke keer weer tegen van die koning. Die koning die regeren zal. Die koning die zit en die oordeelt over alle volkeren. De koning van Sion, de koning van Israël. De koning der koningen en de heren der heren. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Want eigenlijk staat er ook, bekeert u, want het koningschap. Het kan ook betekenen koninkrijk en het is goed. Maar het koningschap staat er eigenlijk ook in de eerste plaats. Het koningschap, dat voel je wel aan, dat heeft een verstrekkende betekenis. Voor die Israëliet die heus een prevelementje over het koningschap wel wist. Want dat was immers die oude hoop, die oude verwachting van die koning. Ja, in Samuels dagen hebben ze een koning begeerd. Maar de Heere zei, ze hebben niet u, Samuel, maar ze hebben mij verworpen. Was het dan zo slecht dat ze een koning wilden hebben? De Heer had toch in Deuteronomium zelf een koningswet gegeven die het recht van de koning reguleerde. Dat was op zich het kwaad niet. Maar omdat ze een koning naar hun begeerte wensten. Geen koning die onder het oppergezag van God een zwakke heenwijzing was naar de Messias, naar de gezalfde, naar de Heer Jezus Christus, die eenmaal komen zou. Nee, maar een koning zoals de volkeren rondom hebben. Een koning die met getrokken zwaard voorop loopt in de strijd. Een koning waar we tegenaan kunnen kijken, maar niet zo'n zieligerd. Waar je niks aan hebt. En toch zou koningschap van Israël staan, als het goed was, in de heenwijzing, in de profetie. Uw koning komt rechtvaardig, zachtmoedig en rijdende op het vuilen ener ezel in. Maar dat wilden ze niet. Daarom zei de Heere God tegen Samuel, ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben mij verworpen. En toch leefde die koningsgedachte, dat koningschap bij Israël heel sterk. Maar ze dachten aan het koningschap en het koninkrijk van de macht. Ze zagen die ellendige vijanden, zagen ze al het dal vullen met hun dode lichamen. Bij voorbaat zagen ze dat al. Ze zagen hun koning al opstaan tot de strijd en alle haters verjaagd en verstrooid doen vluchten. Ze zagen het zwaard al glinsteren van het bloed en van het vet van de doorstoken vijanden. Zo leefden het. Goed, ze hadden zich onderworpen voor de overmacht. Maar des te klemmender was de vraag in vele harten. O, als die tijd komen zal van het koningschap, dat God het koningschap zal aannemen over Israël. Maar dan zal er eens wat anders gebeuren. Op zichzelf was de sprake van het koninkrijk en het koningschap geen vreemde zaak. En toch. In de eerste plaats boodschapt Johannessen. En het is als een mokerslag. Daar kun je niet inkomen in dat koninkrijk zonder bekering. Daar kun je niet inkomen zoals je nu bent. Met je schijnheiligheid en met je godloosheid, met je bedriegerijen, met je onvruchtbaarheid kun je niet in. Want in dat koninkrijk der hemelen, daar zit een koning die genade betoont aan schuldigen. Aan degene die voor zijn aangezicht beleiden mogen. Wij toch rechtvaardig. In dat koninkrijk der hemelen, daar is een koning die het niet bij grote woorden, die de grote woorden niet neemt van de mensen, of daardoor onder de indruk komt. Maar een koning heel anders. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet hetgeen ik u beveel. Rijken zendt hij ledig weg, armen vervult hij met goederen, bekeert u. En dat was natuurlijk een wonderlijke zaak voor al die bekeerde mensen. Dat was een wonderlijke zaak voor die gelovige mensen. Die wel de gebreken hadden natuurlijk en de schuld en de zonde, maar die toch hun best deden en voor het overige hoopten op de barmhartigheden van God. Want ze waren toch niet voor niks Abraham's zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Kijk, een Jood op zijn slecht was toch nog niet te vergelijken met zo'n goyim, zo'n heiden, zo'n hond op zijn best. Want daar stond die slechte Jood toch altijd nog een aardig stukje boven die vervloekte onbesnedene. En daarom hadden ze ook een proselietendoop. Iemand die kon zo geen Jood worden, maar dan moest hij gedoopt worden. Als een heiden wilde meeleven in de aanbidding van de ware God en de verwachting van het koninkrijk, dan moest hij gedoopt worden. Het was geen doop op belijdenis van zonde in de diepe zin van het woord, maar meer een belijdenis dat hij zich zou onderwerpen aan de wet van Israël. En aan al die geboden en inzettingen. Maar dan was hij zogenaamd bekeerd. Maar de Heere zegt, dan is het 10 maal erger een kind der hel dan dat je zelf bent. Moet je nagaan. Maar dit is iets heel anders. Dit is een bekering daarbuiten. Kan het niet. En dat voel je wel aan. Dat komt als een mokerslag aan. Waarom? Omdat al die echte Abrahams kinderen en die gedoopte mensen en die besneden mensen, al die bijzondere mensen, maar die toch in de praktijk van het leven niet zo nauw keken op een enkele uitzondering na. Want we zijn en we blijven nou eenmaal mensen. Ja, moet je geloven mensen, dat de mensen eigen toch zo diep in de put graaft. Omdat hij niet tevoorschijn wil komen voor het aangezicht van het woord van God. Om te bekennen dat hij fout zit. Om te bekennen dat hij een slaaf is van de zonde. Om te bekennen dat hij alleen maar door genade geholpen en gered kan worden. Er is een mens zo niet. Zeker niet als je denkt dat alles al half in orde is. Grotendeels. Nou komt dat woord bekeert u. Bekeert u. Komen de mensen aan van alle kanten, de karavaan, de reizigers. En die zien daar die man staan, blijkt Elia wel. Die schijnt ook zo'n mantel gedragen te hebben van kebelshaar. Die man, sober. Door het leven in de woestijn, mager denk ik ook. Dan staat hij daar als een vinger gods. Bekeert u, schreeuwt hij. De mensen staan geschrokken stil. Bekeren. Bekeren. Want het koninkrijk der hemelen is nabij. Koninkrijk der hemelen. Hé. Hey. Ja, Johannes spreekt door de Heilige Geest geïnspireerd. Al zou hij het zelf allemaal nog niet hebben overzien. Maar voor hem is het toch het koninkrijk der hemelen. Door de onderwijzing van God moet hij het zo zeggen. Want voor de oude profeten viel de dag van het heil samen met de dag van het gericht. En daarom het koninkrijk der hemelen is nabij. Dat betekent niet Joden zoals jullie dat denken. Met je koningschap, met je tempel, met je paleizen en met alles wat je erop nahoudt. Om dan tenslotte als de kroon op je volksbestaan die Messias te mogen begroeten. Dat is een vals messianisme. Waar ook in de huidige dag duizenden in verstrikt zijn. Tienduizenden. Die denken dat Jezus Christus als de revolutionair en als de omkering van alle orde ons voorgaat. Dat messianisme. Maar ook dat andere messianisme zoals het leeft in het koninkrijk der aardbewoners. Dat hij komen zal op de olijfberg en dat de heiligen zullen heersen 1000 jaren lang. Hier en nu. Op deze aarde. En dat het Joodse volk het middelpunt zal zijn. Dat andere volken zal regeren. Tienduizenden geven in deze tijd ook weer toe. Aan die oude waan. Aan die oude bedriegerij. Die er bij de mens altijd in zit. Van deze aarde. Van hier en van nu. Maar Johannes zegt. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dat hadden ze helemaal niet gedacht. Zulke gedachten konden ze niet bevatten. Want de Jood die dacht van een oprichting van het koninkrijk. Wel van Gods wegen uiteraard. Maar dan verder vanuit dat volk Israël. Die zoon van David. geboren te Bethlehem, die heerser en gebieder van de volkeren. Dat wel. Maar zo dachten zij. Maar een koninkrijk dat van eeuwigheid bestaat in het eeuwige besluit van de Vader. Een koninkrijk dat zijn oorsprong heeft, niet in de mens, niet in het schepsel, ook niet in de Jood of in de Israëliet, maar in de drie-enige God. Een koninkrijk van boven de zon. Een heel ander koninkrijk dan dat idee van geef ons een koning zoals de volkeren rondom ons hebben. Maar dan de sterkste koning. Geef ons de koning die alle anderen eronder brengt. En die ons naar de top van de heerschappij brengt. Dat wil de mens. En nou staat daar die grauwe Johannes. Met zijn kemelschare mantel. En hij haalt eigenlijk een grote streep door alles wat van de mens is. En hij verwerpt alle godzaligheid die in woorden bestaat. En predikt de vreze Gods die openbaar komt in de vrucht. Zowel de Romeinse soldaat. Dat ze zich zouden gedragen zoals het betamelijk is. En niet van hun militaire macht gebruik zouden maken. Als ook de tollenaar dat hij niet meer zou vragen dan hetgeen hij mocht vragen. O, een mens denkt. Een mens leeft in de veronderstelling dat het toch wel kan. Een mens denkt altijd maar dat het half en half voor mekaar is. En dan komt daar dat woord, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij. Het koninkrijk met die eeuwige fundamenten naar het welbehagen Gods gelegd. Koninkrijk dat niet hieruit gesticht wordt. Maar dat allang gesticht is. Kun je begrijpen, mensen, wat een vreemde klanken dat waren voor die mensen? Kun je begrijpen dat ze verbijsterd hebben stilgestaan? Wat was dat nou weer? Wat is dat? Dat koninkrijk der hemelen? En bekeert u? Wat is dat? Wij verwachten wel een koning, ja, maar een koninkrijk, maar het koninkrijk der hemelen. Ja, ja, begrijp me goed, dat koninkrijk der hemelen, dat komt al op de aarde. De Heer Jezus maakt burgers van dat koninkrijk. Onderdanen van dat koninkrijk. Maar daarmee blijft het toch een koninkrijk der hemelen. Want dan zijn ze op weg naar een ander, naar een beter vaderland. Maar het koninkrijk der hemelen manifesteert zich niet in de koninkrijken van deze aarde op die manier, alsof dat hemelse koninkrijken zijn. Dat zijn aardse koninkrijken, die zullen brandend en smeltend vergaan. O, bedenk toch dat onze bekering, zoals wij die onszelf aangemeten hebben, die houdt verband met het zichtbare, met het zienlijke, met ook met de aarde, met hier en met nu. Maar hier staat, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. De koning komt eraan. En wat nou? Wat nou als de koning eraan komt? Ja, het is alsof Johannes zegt, denk je dat je zo door kunt gaan? Met heel je zelfgenoegzaamheid. Denk je dat je zo door kunt gaan, ook met je bedriegerijen van je naasten? Tegenover zulk een reine, een heilige zaligmaker. Wiens oog goed is. Ja, ik weet, hij vergeet zonde als er zonde zijn. Er zijn niet zoveel zonden. Er zijn wel een heleboel zonde mensen. We kunnen het elkaar nooit genoeg zeggen. En maar we lappen de hele zaak aan onze laars, want we geloven het niet. Dat is de werkelijkheid. Er zijn niet zoveel zonden. Dat is Gods werk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. Toen is tot hem uitgegaan. Toen kwam in veler harten die machtige inslag van Gods geest. Dat ze voor zichzelf hebben beseft. Al was niet alles goud wat er blonk. Nee, dat kan ook niet ook. Daar gaat het niet om, hè. Maar in ieder geval, bereid de weg des Heeren. Beleidende hun zonde. Johannes kon ze ook niet bekeren. Al doopte die ze. Johannes kon ze ook, was ook geen harte kennen. Maar Johannes heeft wel gezegd, die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest, met vuur dopen. Die ik niet waardig ben de schoenriem te ontbinden. Dan zie je opeens dat hele zaakje, dat gaat aan het wankelen als vrucht van die boodschap. Bekeert u. En nogmaals, ik heb geen zin om te gaan discussiëren. Praatjes, hoe zien we dat nou? Want Jezus heeft gezegd, indien gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan. Hoe je het voor elkaar krijgt, dat moet je dan maar zien. Moet je dan maar zien. Maar nou alleen is daartoe dienstbaar mag zijn, die boodschap van Johannes, die de spijker als het ware in die harde muur indrijft, diep ingeslagen van de meester der verzameling. Als dat nou maar eens door zou mogen dringen. Wat een diep ongelukkige huichelaars dat wij zijn. Wat een diep gezonken schepselen met al onze kletspraat en godsdienst. Waar we de zonde en God aan de hand willen houden. Waar we ons eigen willen redden en God willen toeschrijven dat hij alleen redder is. Waar alles zo door elkaar ligt. Wat zou het al een wonder zijn als die boodschap van bekeert u door zou dringen, dat wij als onbekeerde zondaren mochten buigen. En als onbekeerde zondaren in de Jordaan mochten ingaan, belijdende onze zonden. En straks mochten blikken op het Lam God, dat door Johannes ook verkondigd werd, als die enige troost, die enige baten, die enige geschenk van de Vader gegeven, tot vergeving van zonde. Kijk, dan hoeven we niet te praten. Dan hoeven we ook niet zo hard te lopen. Dan is het verborgen. De Heere geven het ons, mensen. Gemeente, geliefde gemeente. De Heere geven het ons. Bekeert u. Want we gaan gewis verloren. Het koninkrijk Gods is nabij. Bekeert u. Niet omdat we zeggen, ja, anders krijg je straks straf tussen zo. Nee, de genade Gods is er. O, wat is het dan groot als die boodschap van de noodzakelijkheid van de bekering om in het koninkrijk in te gaan, zo mag doordringen dat we verslagen worden in het hart en mogen zeggen, mannen, broeders, nee, Heere Jezus, ontferm u mijne, ontferm u mijne. Denk aan mij toch in genade, want ik kan zonder bekering niet binnenkomen. En ik kan het niet, trouwe Heer. En mijn wil is verdorven en mijn kracht is vergaan. Ik heb alleen maar kracht ten kwade. Erbarm u over mij, Heer, u ziet het. Die harde, die lege, die stekelige, die hete woestijn, u ziet het. Maar wil toch eens een druppel van die milde regen, van dat evangelie op ons doen nedervallen. Opdat de woestijn en de wildernis zich verheugen en bloeien als een roos. De Heere geven het ons. Want, nogmaals. Hij veracht de hovardij van Jacob. Rijke zendt hij ledig weg en trekt hij van hun tronen af. En arme vervult hij met goederen. Amen.